Wij lezen uit het tweede hoofdstuk van het boek Openbaring. Ik lees uit de Telos-vertaling vers 8 tot, pardon, ja, het is wel 8. 8 tot 11 van Openbaring 2. Openbaring 2, vers 8. En schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna. Dit zegt de eerste en de laatste, die dood geweest is en weer levend geworden. Ik weet uw verdrukking en uw armoede, maar u bent rijk. En de laster van hen die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar een synagoge van de Satan. Vrees niets van wat u zult lijden. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u op de proef gesteld wordt. En u zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Wees trouw tot de dood en ik zal u de kroon van het leven geven. Wie een oor heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint zal geenszins van de tweede dood schade lijden. Tot zover lezen we uit Gods woord. Voor degenen die vanavond hier voor het eerst zijn in deze serie, mag ik nog wel een paar dingen in herinnering roepen. Het boek Openbaring is een onthulling over toekomende dingen. En vanaf hoofdstuk 4 zeker zijn we in de eindtijd, maar in hoofdstuk 2 en 3 vinden we deze 7 brieven aan de 7 gemeenten in de Romeinse provincie Asia. En we hebben de vorige malen gezien dat die 7 brieven, die 7 gemeenten, als het ware een representant zijn van de hele toenmalige kerk. En we zijn zelfs een stapje verder gegaan en we hebben gezegd, deze 7 gemeenten stellen de kerk voor door alle eeuwen heen. Immers, het is een profetisch boek. En ook deze 2 hoofdstukken zijn profetische hoofdstukken. Bovendien hebben we gezien dat al sedert eeuwen het vermoeden bestaat, ook al in de tijd van kort na de reformatie, dat deze 7 brieven ons ook 7 tijdperken uit de kerkgeschiedenis voorstellen. Dus het waren letterlijk 7 bestaande gemeenten in die tijd. En we hebben ook gezien dat je in zekere zin zou kunnen zeggen dat die 7 gemeenten vandaag aan de dag nog steeds overal te vinden zijn. Al zul je Smyrna eerder in communistische en islamitische landen vinden dan in het Westen. Maar we hebben ook gezien dat je in die 7 brieven een doorsnee kunt zien door de hele kerkgeschiedenis. En we zullen dus ook de gelegenheid gebruiken in deze verschillende avonden om een beroep te doen op uw kennis van de kerkgeschiedenis en die kennis hier en daar weer wat op te frissen. We hebben gezien dat in Efeze ons de kerk wordt voorgesteld in de nadagen van de apostelen. Als de traditie gelijk heeft dat het boek ontstaan is aan het einde van de eerste eeuw, dan zijn we met Efeze aangeland in wat we noemen de post-apostolische tijd. De tijd van kort na de apostelen. Niet helemaal natuurlijk, want Johannes leefde nog, maar de traditie zegt ons dat Johannes ook verderweg het oudste is geworden. En 1 simpele oorzaak daarvan was dat alle andere apostelen op veel vroegere leeftijd de marteldood zijn gestorven. Je zou denken dat Johannes daar goed van afgekomen is, want hij is op zijn bed gestorven, maar dat is niet helemaal waar. Johannes is ook aan de meest verschrikkelijke martelingen blootgesteld. Alleen wonder boven wonder overleefde hij die. Daarom is hij zo oud geworden, maar hij heeft wel zijn portie gekregen. Als hij aan Smyrna schrijft, deze gemeente die door zo'n zware beproeving moet heen gaan, dan kun je wel zeggen dat hij wist waar hij het over had. Het zijn 7 brieven, dat is natuurlijk een volmaakt getal dat we door de hele Bijbel als zodanig heen vinden. Je kunt ze onderscheiden in de eerste drie en dan de middelste, Thyatira, en dan de laatste drie. En dat zeg ik omdat Smyrna de middelste is van de eerste drie, zoals Philadelphia de middelste is van de laatste drie. De tweede en de zesde gemeenten. En die hebben een heel duidelijke parallel. Het zijn de enige twee gemeenten waar niets laakbaars van wordt geteld. Waar geen verwijten klinken van dingen die zij fout hebben gedaan en moeten corrigeren. Dat zijn de enige twee die er zo goed van afkomen. Daar zou veel meer over te zeggen zijn, maar daar wil ik u niet mee vermoeien. Met de patronen die in deze zeven brieven herkenbaar zijn, waarbij Thyatira, meen ik, de langste brief is, maar ook zeker een heel opvallend middelpunt vormt. Ook in de kerkgeschiedenis, de periode die we wel eens aanduiden als de donkere middeleeuwen. Maar dat komt allemaal later aan de orde. Als Efeze, laat ik nog dit zeggen over Efeze, dat heb ik u de vorige maal ook verteld. Die stad en die gemeente nemen een heel bijzondere plek in het Nieuwe Testament. We hebben een hele brief aan de Efeziërs. We horen over de oudsten van Efeze en de toespraak die Paulus voor hen houdt in Handelingen 20. Ze komen op allerlei wijze voor in de brieven aan Timotheus, want Timotheus werkte ook in deze stad, die de officieuze hoofdstad was van die Romeinse provincie Asia. Maar Efeze moet plaatsmaken voor Smyrna. Wie wel eens een reis gemaakt heeft langs deze zeven gemeenten of wat er nog van over is, die weet dat van sommige praktisch helemaal niets is terug te vinden. Soms hier en daar een klein archeologisch veldje te midden van een grote, woelige moslimstad, een Turkse stad. Maar dat is zeker met Efeze is dat natuurlijk het geval, een van de beroemdste opgravingen, terwijl eigenlijk nog steeds maar een heel klein deel van Efeze is opgegraven. Maar het is tegelijkertijd al zoveel, daar kun je wel een dag rondlopen. Maar er is geen plek, bestaande stad, Efeze. Smyrna is wat dat betreft een opvallende uitzondering. Het is zelfs een van de grootste steden van Turkije. Die hebben moeite met twee van die medeklinkers aan het begin van een woord. En dus hebben ze er dan een i voor gezet. En die laatste twee letters voor het gemak weggelaten en zo krijg je Izmir. En dat is vandaag een zeer grote stad. Toen wij daar destijds waren, zijn we op zoek gegaan naar de christelijke kerk, de oude kathedraal. Die dan met zorg en ere wordt gehouden. Maar we weten, de christenen hebben het in Turkije niet gemakkelijk. Officieel is er godsdienstvrijheid. In de praktijk valt dat vaak tegen. Net als in Indonesië. Officieel godsdienstvrijheid, maar de praktijk valt tegen. Maar Smyrna is dus nog steeds een heel grote stad. Deze stad, deze gemeente, zoals deze brief ons laat zien, beschrijft ons die periode die in de kerkgeschiedenis de grote periode van de marteldoden is geweest. Johannes Coxeus, die ook al geporteerd was voor deze uitleg van zeven perioden in de kerkgeschiedenis, hij was een bekende gereformeerde theoloog, hij noemde dit de martelarenkerk. Dat is een periode geweest van 250 jaar. Neem een land als de Sovjet-Unie waar die verdrukkingen maar 70 jaar geduurd hebben. Dat was nog vreselijk lang voor degenen die er middenin zaten. Maar zeg maar pakweg van 1922 tot 1989. Zo ongeveer 70 jaar. Dan kun je bij 1917 beginnen te tellen vanaf de revolutie. Dit is een periode geweest in het begin van de kerkgeschiedenis van 250 jaar. En eigenlijk is de eerste van die verdrukking al die onder keizer Nero geweest. De twee grote apostelen, Paulus en Petrus, zijn allebei ten prooi gevallen aan de christenvervolgingen van deze zeer schurkachtige keizer Nero. Als Johannes deze brief optekent in Openbaring 2, zijn die al lang en breed voorbij. Maar het was nog maar een begin dat voortduurde tot op de verschrikkelijkste van alle christenvervolgingen, van het jaar 303 tot 313 onder keizer Diocletianus. Dat is een belangrijk jaartal, 313. Want in dat jaar toen hij stierf, was er een van zijn onderkeizers die al zijn vijanden versloeg en tenslotte zijn laatst overgebleven de vijand versloeg bij de Milvische brug, even ten noorden van Rome. Ik zie de plek zo voor mij, al lijkt het niet erg op een slagveld vandaag, het is allemaal volgebouwd. Maar daar moet keizer Constantijn dat visioen hebben ontvangen waarover zoveel geschreven is. Waarover in zijn dagen al uitvoerig is geschreven. Dat visioen waarbij Christus hem verscheen, als het Christus was, met deze woorden: in dit teken, in het teken van het kruis zul je overwinnen. Moet je eens voorstellen, dan zijn er net 10 jaar van de meest vreselijke christenvervolgingen achter de rug. Als ik even een sprongetje mag maken naar het jaar 325, toen de bekeerde keizer Constantijn het concilie van Nicea voorzat, zaten daar honderden afgevaardigden van de kerk. Er was er nauwelijks één bij die in zijn lichaam niet de littekens droeg van die verschrikkelijke vervolging. Het waren honderden getekende mannen. Maar Constantijn krijgt zijn visioen en hij besluit onmiddellijk om het Christusteken, het kruisteken, op al zijn banieren te laten aanbrengen en hij behaalt een schitterende overwinning. En in datzelfde jaar sluit hij met zijn enige overgebleven medekeizer het edict van Milaan, waarbij godsdienstvrijheid wordt afgekondigd voor het hele Rijk. Ineens zijn alle christenvervolgingen voorbij. Dan moet ik voorzichtig zijn om daar niet te veel over te vertellen, want eigenlijk hoort dat bij de volgende brief, Pergamum of Pergamus, waar we zullen zien wat daaruit is voortgekomen. Maar ik geef even het einde aan. Het begint bij Nero in de jaren 60 van de eerste eeuw en het gaat door tot het begin van de vierde eeuw. 250 jaar. Als hier in Smyrna wordt gesproken over een verdrukking van 10 dagen in vers 10, dan zijn daar verschillende verklaringen voor gegeven. We kunnen in de eerste plaats 10 grote christenvervolgingen in die periode onderscheiden. Ik zei al, dat begint bij Nero, dat eindigt bij keizer Diocletianus. En vooral de keizers Decius en Valerianus en Diocletianus, onder hen hebben de christenen werkelijk verschrikkelijk geleden. Er zijn wel becijferingen gedaan dat 5 miljoen christenen in die periode hun leven hebben gelaten. Dat is heel veel voor de toenmalige grootte van de wereldbevolking. Er is nog een derde verklaring. De tweede verklaring die zegt die 10 dagen, dat staat eigenlijk voor 10 jaar. En dan kun je ook weer aan 3 perioden denken. De tijd onder keizer Marcus Aurelius, de beroemde soldatenkeizer, die met zijn leger meetrok en sliep in een gewone legertent. Ook een groot filosoof die hooglijk geëerd wordt, behalve op dit ene punt. Een buitengewoon fanatiek christenvervolger. En dan Septimius Severus en tenslotte Diocletianus. 3 keer een periode van 10 jaren. Er is ook nog een derde verklaring die zegt 10 dagen is in de Bijbel eigenlijk een korte periode. Een symbolische aanduiding voor nog een kort tijdje. Denk maar aan de ouders van Rebecca die vragen, mag ze nog 10 dagen met ons meeblijven voordat ze met Eliezer zal terug optrekken naar haar bruidegom, naar Isaac. 10 dagen is een korte periode. In Daniel 1 vraagt Daniel, geef ons 10 dagen de tijd dat we niet van de lekkernijen van de koningstafel hoeven te eten en dan zult u zien dat we net zo gezond zijn. Dus misschien betekent de uitdrukking ook, het is maar voor een korte tijd. Wat zijn 250 jaar op het geheel van de wereldgeschiedenis? Nou is dat natuurlijk maar betrekkelijk, want christenvervolgingen zijn er altijd geweest. En die zijn er tot op de dag van vandaag. Als je bedenkt wat de eeuw is waarin de meeste christenen nu in absolute aantallen zijn omgekomen, dat zou u in eerste instantie misschien verbazen, maar dat is de 20e eeuw. Dat komt natuurlijk doordat er nu eenmaal zo verschrikkelijk veel christenen zijn. Er zijn er nog nooit zoveel geweest. 1/3 van de mensheid, zeg maar 2,3 miljard, geldt als christen. Hoeveel daarvan werkelijke christenen zijn, laten we maar in het midden, maar dat zijn grote aantallen. En er zijn schattingen, anderen zeggen dat het wat minder is, maar er zijn schattingen dat er per jaar door die hele eeuw heen 160.000 tot 170.000 christenen per jaar zijn omgekomen. Anderen relativeren dat wat, want die zeggen die mensen zijn niet allemaal als martelaar gestorven. Soms ook onder oorlogsgeweld. Nou ja, hoe dat ook mogen zijn, het zijn er heel veel. In de 20e eeuw zijn in absolute aantallen veel meer christenen gestorven dan in die eerste eeuw. Vervolging hoort erbij. En dat is voor ons mensen in het Westen moeilijk om dat te accepteren. Want wij leven een leventje van vrijheid. We kunnen ons eigenlijk vervolging en verdrukking niet zo goed voorstellen. Ik ben in een aantal landen geweest waar christenvervolging is en dan ga je dat een klein beetje beter beseffen. Ik ben destijds achter het IJzeren Gordijn geweest in Oost-Duitsland, in Tsjechië, in Rusland. En in de latere perioden in Turkije, in Indonesië, in India, in Burma, in Qatar. Vooral dus landen waar de verdrukking van de kant van de moslims komt. Terwijl het eerder van de kant van de communisten kwam. En in Noord-Korea, in mindere mate in China en Cuba. Daar zijn nog steeds landen waar christenen vervolgd worden onder het communistisch bewind. Het gaat maar door. En nogmaals, het is moeilijk voor ons te accepteren. Maar in feite is dat de normale regel. Paulus schrijft aan Timotheus in 2 Timotheus 3... allen, let wel, allen die godvruchtig willen leven zullen vervolgd worden. Een soort natuurwet. IJzeren zet uit bij verhitting. Dat is een natuurwet. Er valt niks aan te doen. Dat is nou eenmaal zo. Als je het verwarmt, zet het uit. Alle die godvruchtig willen leven, dat is een andere natuurwet, die zullen vervolgd worden. Dat is wat. Want wij proberen op onze manier toch ook godvruchtig te leven. Nu maken wij in andere opzichten ook wel vervolgingen mee. Zeker in een land dat zo snel aan het seculariseren is. Een land dat al lang niet meer het christelijk stempel draagt. Maar even zo goed, wij leven toch nog in een geweldige vrijheid en luxe. Maar vervolging is de normale regel. En ik weet niet wie die uitdrukking bedacht heeft. Ik had het op het internet kunnen nazoeken, maar u kent hem wel. Het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk. Naar de mens gesproken zou je rustig kunnen zeggen, de kerk heeft nooit zo gebloeid als in die 2,5 eeuw. En dat is de simpele reden waarom van Smyrna geen enkel negatief punt wordt genoemd. Het is een bloeiende kerk. 5 miljoen martelaren. En toch een bloeiende kerk. Een kerk die groeit tegen de klippen op. Toen in China de vervolgingen nog veel sterker waren dan nu. Nu valt het eigenlijk wel op zich de best mee. Toen groeide de kerk ook dagelijks met tienduizenden mensen. Tegen de verdrukking in. Het leek wel alsof verdrukking daarin een bevorderende werking had. In onze cultuur is het veel gemakkelijker een grijs christen te zijn. Ik heb wel eens de indruk dat in vroege tijd in mijn jeugd het aantal grijze christenen verreweg het grootste was. We hadden 2 grote volkskerken, de Nederlands Hervormde Kerk en de Rooms-Katholieke Kerk, met grote massa's in de kaartenbakken die zelden of nooit in de kerk kwamen. Een heleboel mensen die slechts in naam christen waren. En heel veel mensen die wel elke zondag naar de kerk gingen, maar er verder eigenlijk niet zoveel mee deden. Godsdienstige mensen, maar met weinig religieuze inhoud. Dat is een grijs soort christendom. In dagen van verdrukking is dat in de kortst mogelijke tijd afgelopen. De meeste grijze christenen worden dan zwart en sommige van hen worden wit. Dat is een geweldige vooruitgang, dat laatste. Dat eerste is jammer. Maar dat laatste is een geweldige vooruitgang. Onder de druk komt aan de orde wie er echt is. Ik las eens een verhaaltje, ik hoop dat het echt gebeurd is. Want het is een beetje dom om zoiets te verzinnen. Maar er moet ergens ooit in een vrij land een stelletje boeven zijn geweest met bivakmutsen op en mitrailleurgeweren. En die drongen de kerk in toen de kerkdienst nog maar net begonnen was. En gingen onderaan de kansel staan en zeiden: wij geven jullie 5 minuten de tijd. De ware christenen, die moeten blijven zitten, maar die worden afgeschoten. En alle valse christenen, die kunnen nu vertrekken. Het is jammer dat ik er niet aan gedacht had. We hadden dat vanavond kunnen uitproberen hier. Hoeveel zouden er blijven zitten? Er bleef een aantal mensen in de kerk zitten, een kleine minderheid. En de boeven trokken een brede grijns en keken omhoog naar de predikant en zeiden: dominee, je kunt nu met de dienst beginnen, want de ware kerk zit nu naar u te luisteren. En alle anderen zijn vertrokken. Ik weet niet of het echt gebeurd is. Het is ook niet helemaal fair. Ook onder de mensen die hard weggelopen zijn, daar zaten best ware christenen. We zijn nou eenmaal niet allemaal gesneden, zoals ik het mooi las bij iemand ook alweer van een paar eeuwen geleden. We zijn nou eenmaal niet allemaal gesneden uit het hout waarvan martelaren worden gemaakt. Dus helemaal fair was het niet. Maar het is wel zo natuurlijk, stel je voor dat we er een prijs voor moesten betalen. Zoals de christenen dat moesten onder islamitisch bewind, hier en daar is dat nog steeds zo. Zware belasting, met als gevolg dat die meeste christenen of hun nakomelingen geleidelijk allemaal moslim werden. Hoefden ze die belasting niet meer te betalen. Wat is het je waard? En het is ergens wrang dat kerk bloeit waar ze zo zwaar verdrukt wordt. Schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna. Ik heb u al gezegd, en we gaan dat elke keer zien, dat de Heer Jezus zich in elke brief presenteert met heel bijzondere kenmerken die passen bij het karakter van die brief. Er wordt een uitdrukking overgenomen die we al tegenkwamen in het eerste hoofdstuk, in vers 17. Dit zegt de eerste en de laatste. En we hebben daar in vers 17 gezien dat dat een uitdrukking is die we tegenkomen een paar keer in het boek Jesaja. Daar is het de Heere God die dat zegt. En dat begrijpen we ook. De Heere God zegt: ik ben de eerste. Dat wil zeggen, voordat de geschiedenis begon, voordat de tijd begon, kun je wel zeggen, was ik er al. Hetzelfde wordt uitgedrukt in de term: ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet. Ik ben de eerste en de laatste. Dat wil zeggen, als er geen mensen meer zouden zijn, dan zou ik er nog steeds zijn. Hij is er van eeuwigheid tot eeuwigheid. Maar hier is dat de Heer Jezus die het zegt. Hier is het degene, en dat staat ook Paul achter, ik ben de eerste en de laatste, die dood geweest is en weer levend geworden. Het eerste hoort bij hem als mens, het is een, pardon, als God. Het is God die dat alleen kan zeggen. Je kunt rustig zwart-wit stellen, de Heer Jezus is of God of hij pleegt heiligschennis. Door de woorden, ik ben de eerste en de laatste, op zichzelf toe te passen. Dat is godslastering, nog duidelijker gezegd. Woorden die alleen gelden voor God, zo op jezelf te betrekken. En dat zeg ik wel eens tegen vrijzinnige christenen die zeggen: ja, de Heer Jezus was een goed mens, een groot leraar, maar je kunt het niet zeggen dat hij God was, of je kunt niet zeggen dat hij letterlijk uit de dood is opgestaan. Maar dat werkt niet. Dat gaat niet. Je moet hem serieus nemen of je neemt hem niet serieus. Hij is ook degene die zegt: ik ben de eerste en de laatste. Dat zijn uitdrukkingen die alleen God in de mond kan nemen. Want God is van voor alle dingen en hij zal er nog zijn als alle dingen verdwenen zouden zijn. De Heer Jezus zegt het. En Paul daarna zegt hij iets wat alleen een mens kan zeggen. Een bijzonder mens zoals hij, wat God nooit zou kunnen zeggen. God in de hemel zou nooit kunnen zeggen: ik ben dood geweest en ik leef tot in alle eeuwigheid. Hij kan het zeggen. Zo merkwaardig vers. God en mens in één persoon. Hij zegt: ik was er van voor alle eeuwen. Ik zal er zijn tot in alle eeuwen. Maar ik ben in de volheid des tijds mens geworden. En als mens ben ik de dood ingegaan. Ik heb er altijd een hekel aan als van christenen, trouwens überhaupt van mensen wordt gezegd, maar zeker als het van christenen wordt gezegd, dat die of die dood is. Of die op die dag is dood gegaan. Christenen gaan niet dood. Ik weet nog dat mijn vader daar altijd heel erg op hamerde. En dat heb ik dan misschien een beetje overgenomen. Wij ontslapen, wij sterven, wij overlijden, maar we gaan niet dood. Maar de Heer Jezus zegt: ik ben dood geweest. Hebreeën 2 zegt, hij heeft voor een ieder de dood gesmaakt. Hij ontsliep niet alleen maar. Hij heeft de dood gesmaakt. Hij heeft zelfs de marteldood gesmaakt. Dat is wat de kant van de menselijke verantwoordelijkheid betreft. Dit is wat mensen met hem hebben gedaan. Maar hij heeft ook de dood gesmaakt onder de slaande hand van God. De dood die het loon is van de zonde, want God had hem tot zonde gemaakt en als zodanig stierf hij. Wat je van geen gelovige zou willen zeggen, wat de Bijbel ook nooit doet, gelovigen gaan niet dood. Als je mij gelooft, dan zul je niet sterven tot in eeuwigheid, zegt de Heer Jezus in Johannes 11. Maar hij was dood. Hij is in het rijk van de dood geweest. En hij heeft hem die de macht over de dood heeft van de troon gestoten. Hij heeft hem ontroond, zegt de NBG-vertaling in Hebreeën 2 vers 14. En daarom kon hij in de openbaring 1 tegen Johannes zeggen, ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Je zou bijna letterlijk kunnen zeggen, toen hij de duivel ontroonde, heeft hij die sleutels overgenomen. Hij heeft ze uit de handen gerukt van de duivel. De duivel had de macht over de dood, zegt Hebreeën 2. En nu zegt de Heer Jezus, ik heb alle macht. Ik heb de sleutels van het dood en het dodenrijk. En als zodanig presenteert hij zich aan Smyrna. Omdat al die mensen de dood onder ogen lijken te moeten zien. Stuk voor stuk, als je hoorde bij de gemeente in Smyrna, dan wist je, dit kan mij met hoge waarschijnlijkheid het leven kosten. Oppervlakkig gezien zouden wij het misschien maar een schrale troost vinden om te zeggen, oh, maar je zult opstaan uit de dood. Nou mooi, ik word liever gespaard voor de lichamelijke dood. Liever voor de marteldood bewaard. Maar dat is natuurlijk maar schijn. Het is veel belangrijker dat we met één te maken hebben die bij ons kan zeggen, de dood heeft bij jullie niet het laatste woord. Want ik ben dood geweest en ik ben levend geworden. En daarin zit opgesloten de garantie dat elk van ons, ook als wij het rijk van de dood alsnog zouden moeten betreden, dat we weer levend zullen worden. Gods kinderen worden net zo levend als hij dat is. Met het opstandingslichaam, met het opstandingsleven. Daarom is dit zo'n belangrijke troost. Als je denkt dat hem de zaken uit handen lopen, dan zegt hij, ik ben de eerste en de laatste. Ik beheers de geschiedenis. Ik ben begin en einde van de geschiedenis. Als je denkt, maar hoe moet het dan? Ik moet misschien wel de marteldood sterven. Dan zegt hij, och. Kijk maar aan het eind. Wie overwint zal geenszins van de tweede dood schade lijden. Daar gaat het om. Stel je voor dat je voor de marteldood bewaard blijft. Stel je voor dat je moest kiezen, deze afschuwelijke keuze. Gespaard blijven voor de marteldood en dan de tweede dood moeten lijden. Dat is de eeuwige dood. Dat is de poel des vuurs. Of de dood ingaan zoals Christus daarin is ingegaan. Zoals Paulus het zegt in Filippenzen 3, gelijkvormig worden aan hem in zijn dood. In simpel Nederlands, net zo sterven als hij gestorven is. Maar dan straks weten, voor de tweede dood ben ik gevrijwaard. De Heer Jezus zegt zelf in Matthäus 10 vers 28. Wees niet bang voor degene die wel het lichaam kunnen doden. Maar die aan jouw innerlijk niet kunnen komen. Die jouw ziel niet kunnen doden. Vreest veel eer hem. Die zowel lichaam als ziel kan verderven in de hel. Je moet niet bang wezen voor mensen die alleen maar jouw lichaam kunnen beschadigen. Maar je zou veel meer bang moeten zijn voor hem die en lichaam en ziel deel kan laten krijgen aan de tweede dood. Ik weet uw verdrukking en uw armoede, maar u bent rijk. De Bijbel heeft veel te zeggen over stoffelijke armoede tegenover geestelijke rijkdom. Paulus noemt zich in 2 Korinthe 6 arm, maar andere mensen rijkmakend. Arm wat het lichamelijk en stoffelijk betreft. Andere geestelijke rijkdommen bezorgen. Jacobus zegt in Jacobus 2, God heeft de armen in deze wereld uitverkoren om rijk te zijn in het koninkrijk Gods. Dat is weer zo'n onmogelijke keuze. Zoveel mensen zijn rijk geworden en geestelijk zo arm. Ik weet het, er zijn er die zijn lichamelijk, zijn stoffelijk zeer rijk geworden en geestelijk ook zeer rijk. Maar ze zijn met een lantaarntje te zoeken, want ergens is het een praktisch onmogelijke combinatie. Als de Heer Jezus zelf gezegd heeft. Het is nog makkelijker mogelijk dat een kameel kruipt door het oog van de naald dan een rijke het koninkrijk Gods binnengaat. Hoed je dan maar voor de rijkdom. Hoed je dan maar voor de rijkdom. Ageur zegt het in Spreuken 30. Heer, geef me armoede nog rijkdom. Armoede kan ik er ook niet goed tegen. Heer, dan ben ik bang dat ik u verwijten ga maken. Bespaar mij de armoede. Maar ook bespaar mij de rijkdom, Heere God. Want dan zou ik zo zelfstandig kunnen worden dat ik u niet meer nodig heb. En dat ik u vaarwel zeg. Mens, wat een begrijpelijk, wat een goed, wat een praktisch gebed. Jullie zijn arm wat het stoffelijke betreft, zegt de Heer Jezus. Maar geestelijk rijk. En ik weet ook de lasten van hen die zeggen dat ze Joden zijn en het niet zijn, maar een synagoge van de Satan. Dat is nogal hard. Sommige critici hebben dit een van die antisemitische elementen in het Nieuwe Testament genoemd. Maar dit gaat helemaal niet over de Joden. Dit gaat over hen die zeggen dat ze Joden zijn. Dat is totaal wat anders. Het is merkwaardig dat de kerk door de eeuwen heen altijd zo moeilijk raad heeft geweten met het verhouding tussen Joden die de Heer Jezus leren kennen en niet-Joden. Eeuwenlang is het zo geweest. Eigenlijk tot in de 20e eeuw. En hier en daar gebeurt het nog steeds. Dat als een Jood tot geloof in de Heer Jezus komt en hij sluit zich bij een van de meer traditionele kerken aan, dan wordt hij feitelijk gedwongen om zijn Joodsheid volledig af te leggen. Vroeger zag men daar ook scherp op toe. Hij moest daarvoor papieren tekenen. Dat was zo in de Grieks-Orthodoxe kerk en dat was zo in de Rooms-Katholieke kerk. Je moest ophouden met je zoontjes te besnijden. Je moest ophouden met de Sabbatviering. Je moest ophouden met de Joodse feestdagen te vieren. Je moest ophouden met de spijswetten. Al dat moest je achter je laten. Je werd volledig omgeturnd tot een niet-Jood. Dus daarmee heeft men de Joden van hun identiteit en hun wortels beroofd. Daar zat een hele vervangingstheologie achter. Vandaag komen we het omgekeerde tegen. Er zijn ook in Nederland, ik noem geen namen, predikers van Joodse huizen soms, die verkondigen dat de gemeente dat wij bij Israël zijn ingelijfd. U weet dat staat niet in Psalm 87, maar wel in de berijming van Psalm 87. Wij zijn bij Israël ingelijfd en die trekken dat zo consequent door dat wij dus eigenlijk ook allemaal Israëlitisch zouden moeten leven. Wij zouden eigenlijk de hele wet moeten onderhouden. Je denkt, waarvoor staat de Galatenbrief eigenlijk in de Bijbel? En ik heb het zulke leiders wel eens gevraagd. Betekent dat dan niet een consequentie dat de mannen uit het niet-jodendom die zich bij jullie aansluiten, dus Jezus-gelovige mensen, zich zouden moeten laten besnijden? Ja, was het antwoord, dat moet ook. En ik hoor intussen dat het ook inderdaad gebeurt in die gemeenschap. Mannen moeten naar de uroloog om zich te laten besnijden, want dan hoor je er pas helemaal bij. Nou, ik zal niet zulke harde woorden gebruiken als de Heer Jezus hier gebruikt, maar het is allebei even verwerpelijk. Hier, wat hier staat in de brief, is datgene wat ik net beschreef. Waar mensen die uit het niet-jodendom komen, gedwongen worden in alle opzichten joods te worden, ondanks Handelingen 15. Het gebeurt echt, het gebeurt ook in Nederland. En eeuwen liggen daartussen waar het omgekeerde gebeurde, waar joden gedwongen werden om niet-joden te worden. En allebei is volstrekt verwerpen. En de Heer Jezus durft het soms krasser te zeggen dan wij in deze tijd van fatsoen zouden durven zeggen. Ze zeggen dat ze Joden zijn, ze zijn het niet, maar een synagoge van de Satan. Hij zegt, dit is een satanische list. Zoals het een satanische list was al die eeuwen door, om de Joden te beroven van hun identiteit. Zo is het een satanische list om mensen die uit het niet-jodendom komen te dwingen om helemaal joden te worden. Hoe actueel is dat vandaag in de dag? Vrees niets van wat u zult lijden. Er staan 1050 geboden in het Nieuwe Testament. We beklagen de joden wel eens, die hebben 613 geboden. Wel, als je alle gebiedende wijzen in het Nieuwe Testament bij elkaar optelt, dan kom je op 1050. 1050 geboden. Wij zijn er nog slechter aan toe dan die arme Joden. Dit is een van die onmogelijke geboden. Vrees niets van wat u zult lijden. Sommige mensen lezen dolgraag martelaarsverhalen. Vroeger hadden we het grote martelarenboek. Las ik wel eens van gezinnen van 150 jaar geleden. waar ze de Statenbijbel in huis hangen. En als tweede boek het Martelaarboek. In het boerenland had men nauwelijks geld en tijd voor andere boeken. Maar naast de Bijbel was er heel vaak het Martelaarboek. Al deze dramatische verhalen. En als het eerlijke verhalen zijn, dan laten ze ook zien met hoeveel strijd gelovigen naar de martelpaal zijn gegaan. Hoeveel worstelingen eraan te pas zijn gekomen. Want je weet vlak voordat je het schavot moest bestijgen, of je nou opgehangen werd, of je ging naar de brandstapel, of je werd gevierendeeld, of wat voor verschrikkingen mensen ook hebben uitgedacht. Was er altijd wel iemand. Als het de katholieken waren die je verdrukte, was het een priester. Maar het gebeurde omgekeerd ook wel eens een keer, alleen dat leerden wij op de christelijke school niet. Dat katholieken verdrukt werden en dat het een protestant was, die probeerde de ander nog eenmaal te overtuigen. En dat wist je de hele nacht dat dat zou gebeuren. Je wist dat je de dood in de ogen zou kijken en je dacht bij jezelf, zal ik dan sterk genoeg zijn? U gelooft het misschien niet dat protestanten dat katholieken ook aandeden, maar misschien wel het meest beroemde voorbeeld was Mary, Queen of Scots. Maria Stuart, koningin van de Schotten. Die geloof ik 17 jaar gevangen gezet is door koning Elisabeth I van Engeland. Een protestantse koningin die deze katholieke achternicht van haar zo lang, omdat ze een concurrente was van haar, in de gevangenis heeft gezet. En tenslotte onder grote aandrang heeft zij haar tenslotte ter dood veroordeeld. En dat hebben ze ook onmiddellijk uitgevoerd voordat de koningin zich weer zou bedenken. En toen Maria Stuart op het schavot kwam, was daar een dominee. Die haar vroeg om haar katholieke geloof af te zweren en protestant te worden. En ze zei, in dat geloof ben ik geboren, in dat geloof heb ik geleefd, heb ik het volgehouden al die jaren in de gevangenis. In dat geloof wil ik sterven. En daar heb ik net zoveel respect voor als voor protestanten die dat gezegd hebben en die onder laatste aandrang van katholieke priesters ook niet bezweken zijn. Mensen die staan voor hun geloof. Zulke dingen zijn gebeurd. En heel veel strijd ging eraan vooraf. Weet u, niemand van ons, zoals we hier zitten, weet hoe die zich zou gedragen als die in zo'n situatie zou zijn. Niemand van ons weet, ja, behalve de alleroudste onder ons, maar dat zijn er niet zoveel, hoe hij in de Tweede Wereldoorlog zich zou hebben gedragen. Als er laat op de avond ineens iemand aanbelde en die zei, ik heb hier een Joods kind, kan dat bij jou ondergebracht worden? Ik zou het niet weten. Ik kan al mooie verhalen vertellen van natuurlijk zou de kinderen binnengelaten. Ik weet het niet. Ik weet niet hoe ik eraan toe zou zijn als ik voor de marteldood stond. Of dat ik graag zou toegeven. In 1685, toen het edict van Nantes werd afgeschaft door koning Lodewijk XIV, waren er 600 dominees in Frankrijk. Die kregen allemaal de keus. Of terechtgesteld worden, of je protestantse geloof afzweren en katholiek worden. Het zou de moeite waard zijn om u eens te vragen, wat voor percentages denkt u dat daar hebben toegegeven? Ruwweg, 200 zijn gevlucht. Dat was ook een oplossing. Als je daarbij gepakt werd, dan werd je zonder meer gedood. En dat is met velen ook gebeurd. 200 hebben hun geloof afgezworen. En niemand van ons waagt het om daarover een veroordeling uit te spreken, want we weten niet wat wij gedaan zouden hebben. En van die overige 200 zijn vele, vele, vele terechtgesteld of voor jaren opgesloten. Wat zou u en ik gedaan hebben? Maar de kerk in Frankrijk bloeide en bloeide, ondanks dat alles, de protestantse kerk. Vrees niet voor wat u zult lijden. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen. Het is mooi dat het Nieuwe Testament altijd zo precies weet of iets van God of van de duivel komt. Ik wou dat ook wel eens weten. In Handelingen 16 zegt, lezen we van Lucas in het gezelschap van Paulus. Ze wilden daarheen, maar de geest van Jezus liet het hun niet toe. Dat wisten ze precies, dat was de geest van Jezus. En een andere keer als Paulus aan de Thessalonicenzen schrijft, dan zegt hij, ik had naar jullie toe willen komen, maar de duivel heeft het verhinderd. Ze denken, jongens, hè, wat goed. Hij wist dus precies of Christus hem tegenhield of de duivel. In sommige gevallen zou ik het ook wel eens willen weten. Ik denk trouwens in heel veel gevallen dat het allebei een beetje waar is. Net als de vraag, wie heeft Job ziek gemaakt? Ja, de duivel. Maar God had de duivel uitgedaagd en hem de toestemming gegeven om het te doen. De duivel is het die sommigen van jullie in de gevangenis werpt. Maar dat betekent voor die gelovigen toch dat ze mochten weten, zoals Augustinus het zo mooi schrijft, dat het nooit buiten God omging. De duivel kan je niks aandoen. Ik zal niet zeggen zonder dat God het wil, dat gaat veel te ver. Maar het gaat nooit buiten God om. Dat is heel belangrijk. Staat er, dat is heel treffend. Je moet altijd zo goed opletten, wie heeft de Bijbelvertaling gemaakt? De Heer Jezus zegt ergens dat er is geen musje die op de aarde valt zonder uw vader. Maar menige vertaling zegt, zonder dat uw vader het wil. Dat staat er niet. Dat is Calvinistisch predestinatiegeloof. En dat gaat onbewust, dat is geen volksverlakkerij. Dat wil wordt er zo ingelezen, gaat vanzelf. Maar Augustinus wist het al beter. Je kunt niet van alles zeggen dat God dat wil. Maar je kunt wel zeggen dat het nooit buiten God omgaat. En dat is een enorm verschil. Geen musje valt ter aarde zonder uw vader. Niet omdat vader het wil, maar vader heeft er wel weet van. Het gaat niet buiten hem om. Het is heel moeilijk, daar moeten we eens over doordenken. De duivel zal sommigen van jullie in de gevangenis werpen. Nou ja, de gevangenis, dat betekende die tijd dat je eigenlijk wel wist dat de martelaars dood zou volgen. Maar het ging niet buiten God om, want er staat opdat u op de proef gesteld wordt. Lijden is loutering. Lijden is goed voor je. Vanmorgen heb ik gepreekt, toen was er een meisje opgedragen in onze gemeente, die had de wonderschone naam Jade. En op het internet vonden we, Jade is onbruikbaar materiaal tenzij het gepolijst wordt. Nou, en ik moest spreken over Efeze 3, wat we door de Heilige Geest Christus woning maakt in ons hart. Je kunt wederom geboren zijn en ben je een baby in het geloof. Maar je bent onbruikbaar zolang God niet aan jou polijst. En van jou een schitterende edelsteen maakt. En dat polijsten doet altijd zeer. Daarom ontkomt niemand van ons aan beproevingen. Behalve als je nog heel jong bent misschien. Maar niemand van ons komt eraan. Want dat polijsten, en dat doet zeer. Dan moeten al die scherpe punten worden weggeveild. Dus net als bij Mozes, die moest die tweede set stenen tafelen uithakken, opdat God erop kon schrijven wat op de eerste tafel staat. Maar toen moest Mozes iets doen, wat hoefde bij dit eerste set niet. Want dat had God gemaakt. Bij die tweede moest hij veilen en polijsten tot het oppervlakte zo glad was, dat God erop kon schrijven wat op die eerste tafelen stond. En zo moet jaren gepolijst worden tot het een prachtige edelsteen is. En zo is het met ons ook. Omdat u beproefd wordt. Dat wil zeggen, de kerk is geweldig gelouterd. Zij is daar als een jade, als een prachtige Chinese edelsteen uit die strijd tevoorschijn gekomen. 250 jaar polijsten heeft dat gedaan. U ziet, het is de duivel die het doet. Maar het gaat niet buiten God om. Want er staat op dat u op de proef gesteld wordt. Niet door de duivel, maar door God. En u zult een verdrukking hebben van 10 dagen, hebben we het over gehad. Wees trouw tot de dood. Dit is niet simpelweg, wees trouw tot je sterfbed. In die ruime zin zou van ons allemaal gezegd kunnen worden, wees trouw zolang je op aarde bent. Maar dit betekent hou vol, hou vol. Zelfs al word je gedreigd met de marteldood. Hou vol. Zodat je als een jubelend christen de marteldood mag ingaan. Wees getrouw tot de dood en ik zal u de kroon van het leven geven. Die vindt u ook in Jacobus. De kans dat ik die kroon krijg is vrij gering, denk ik. Want als je die twee teksten ziet, Jacobus 1 en Openbaring 2, dan zie je dit is de kroon voor de martelaren. Zij gaan in de dood, maar ze ontvangen de kroon van het leven. Want ze gaan het opstandingsleven straks binnen als ze zullen opstaan uit de doden. Deze is er alleen. Voor die 170.000 die elk jaar nog steeds hun leven geven voor Christus. En al zou het er maar 100.000 zijn, nou dan goed, dan is het voor hen. Tussen al die miljoenen christenen die sterven, is de kroon des levens voor die groep. Die in de rest van het boek Openbaring nog zo'n belangrijke rol speelt. Wie een oor heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Dat staat er altijd. En het onderstreept dat wij ter harte moeten nemen wat God tot de Heer Jezus, tot alle zeven gemeenten heeft te zeggen. Je moet luisteren naar wat de geest spreekt, niet alleen maar tot jouw gemeente, als jij toevallig in Smyrna woont, maar tot alle gemeenten. Want dit is het totale plaatje. Wij doen daar deze 7, 8 avonden over om het totale plaatje te krijgen. Maar luister ook naar Smyrna. Luister naar de Martelarenkerk. Want de Martelarenkerk leert ons dat de kerk nooit zo hard bloeit. En nooit zo hard groeit. Als onder de verdrukking. De overwinnaar in elke brief is degene die de gevaren die er in deze gemeente zijn weet te weerstaan. Dat is een sleutel. Daarom is die overwinnaar ook elke keer anders. Want in elke gemeente is er gevaar. Wat is het gevaar in Smyrna? Dat je terugdeinst voor de marteldood. Het gevaar is dat je op het laatst toch ontrouw wordt. En je geloof verloochent. De overwinnaar is degene die volhoudt tot het einde. En dat betekent hier dat hij onherroepelijk de marteldood sterft. Dat is de overwinnaar. Dat is niet in elke brief zo, dat is hier zo. In andere gemeenten zijn heel andere gevaren. De overwinnaar hier is degene die de marteldood sterft. En ik zei het al, hij krijgt deze troost. Die zal geenszins de tweede van de tweede dood schade lijden. Je sterft. Je wordt met Christus gelijkvormig in zijn dood. Opdat je het ook wordt in zijn opstanding. Ik citeer weer Filippenzen 3. Opdat je met Christus één gemaakt bent in zijn opstanding. De tweede dood is voor de goddelozen. Die voor de grote witte troon gesteld worden in Openbaring 20. Jij hebt met die tweede dood niks te maken. Het is heel erg als jou de eerste dood treft, de marteldood. Maar je bent voor eeuwig gevrijwaard van die tweede dood. Laat ieder van ons in dit leven zijn hoop gesteld hebben op de Heer Jezus. Wat er dan ook gebeurt met je lichaam. Wat je ook op aarde zou kunnen overkomen. Van de tweede dood zul je geen schade lijden. En dat negatieve mag je omdraaien in het positieve. En dat is de eeuwige heerlijkheid met Christus te smaken. God zegene zijn woord. Laten we samen danken. Heer, we weten niet wat we zeggen als we zo spreken over de marteldood. We weten niet hoe we zelf zouden zijn. Maar we hoeven het ook niet te weten, Heer. Als we er een natuurlijke weerzin tegen hebben, dan is dat volkomen begrijpelijk. Maar al die martelaren die gestorven zijn voor u, die hadden dat ook, of bijna allemaal. Maar u gaf ze genade op het moment dat ze het nodig hadden. Eerder niet. We hoeven niet uit te kijken naar de marteldood, dat zou heel onnatuurlijk zijn. Maar we mogen weten dat als het ons zou overkomen, u op dat moment ook genade zult geven. Heer, we danken u dat uw kerk zo gegroeid en gebloeid heeft in die moeilijke fase. En dat uw kerk zich in die tijd heeft uitgebreid over een groot deel van Zuid- en West-Europa. Dank u voor het wonder van de kerkgeschiedenis. Dank u voor een kerk die zich vandaag nog steeds uitbreidt. En vandaag in heel andere gebieden, in Azië, in Afrika, in Zuid-Amerika. Het is nu al zo, en het zal nog veel sterker het geval worden, dat de kerk al lang niet meer een westerse aangelegenheid is. Heer, dank u wel dat u voortgaat. En dat u de kerkgeschiedenis voert naar haar heerlijke einde. Haar voltooiing. Bij de komst van de Heer Jezus. Vader, we danken u voor het wonderbare plan. Drie ene God, u bent de eerste en de laatste. U staat aan het begin en aan het einde van de geschiedenis. En in het hartje daarvan staat de gekruisigde. Die is opgestaan uit de doden. En die leeft tot in alle eeuwigheid. Opdat ook wij met hem tot in eeuwigheid zouden leven. Wij danken u daarvoor. We danken u voor alles wat we mochten overdenken. We geven u alle eer en alle lof. Amen.